In Doorn ben ik bij schrijfster Marjolein Februari. Of moet ik zeggen Marjolein Drent? Want dat is uw echte naam, hè?
Ja, het is mijn echte naam. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik tegenwoordig alleen nog maar de telefoon opneem met Marjolein Drent. En de rest van mijn leven ben ik gewoon Februari geworden. Want iedereen begon het zo te gebruiken, dus dan ontsnap je er niet meer aan.
Nee. En zijn er nog verschillen tussen de twee?
Er zijn hele grote verschillen tussen die twee, althans van oorsprong. Maar aangezien iedereen ze door elkaar begint te halen, begin ik dat ook steeds meer te doen. Maar eigenlijk is Marjolein Februari, het is mijn schrijverspersonage, is veel leuker en speelser, vrolijker mens dan ik zelf ben. Ik ben zelf tamelijk beschouwend en rustig en niet al te levendig. En Marjolein Februari is dat veel meer.
En dat merkt u ook als u aan het werk bent. Dan op het moment dat u denkt, ik ga publiceren dit als Marjolein Februari, dan verandert uw toon ook?
Ja, de toon verandert innerlijk ook wel iets. Er komt er zeker opwinding bij en plezier in het werken. En denken van, hier zit ik nou en ik kan doen wat ik wil. Terwijl je in het dagelijks leven je altijd moet houden aan allerlei voorschriften en wetten. Praktische bezwaren.
Ja.
Dus er verandert bij mezelf wel iets. En het voelt vrijer. Maar je ziet het ook wel in de teksten die ik schrijf. Bovendien schrijf ik werk nog wel eens onder mijn eigen naam, Marjolein Drent. En dan schrijf ik hele saaie rapporten. En dat kan ik ook nog steeds wel. Zij dat het dat minder begint te kunnen. Maar,
de humor sluipt ook daarin?
Humor, maar ik heb wat minder geduld, steeds minder in het leven met jargon en allemaal dat soort dingen. Denk,
lijkt me alleen maar een goede zaak overigens.
Jawel, nee, dat is ook wel goed. Dus misschien is het ook wel goed dat ik langzamerhand steeds minder Marjolein Drent word en steeds meer Marjolein Februari. Dus knapt iedereen van op.
Lijkt me tegelijkertijd een vreemde positie. Toch een beetje een gespleten persoonlijkheid.
Het is ook wel gespleten persoonlijkheid. Vroeger was dat ook echt wel voelbaar. En langzamerhand als je ouder wordt, dan word je altijd verstandiger en geestelijk gezonder. Dus dat gaat over. Tegelijkertijd vind ik het ook wel prettig. Ik was toevallig gisteren ergens in mijn werkfunctie. En dan heb ik zelfs ook visitekaartjes van een of andere organisatie waar Marjolein Drent op staat. En iemand in die vergadering die keek opeens op mijn visitekaartje en die keek op naar mij en die zei, je heet toch eigenlijk anders? En toen begon ik een gevoel van verschuivende rollen te krijgen. Ik dacht, maar dit kan ik nu in deze vergadering eigenlijk niet aan, want ik ben hier serieus aanwezig.
En, ja, ook iets geheel anders.
Moet nou toch even Drent zijn, want anders komen we er niet uit.
Ja, ik las op uw website dat u zich ook met de burgerluchtvaart bezighoudt, met een adviescommissie, een toezichtscommissie.
Ja, dat is een van de dingen die ik doe. Ik ben lid van een adviescollege voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat. En wij bemoeien ons met de burgerluchtvaartveiligheid. Dus en er zijn meer van dat soort maatschappelijke dingen waar ik me begeef. Denk en overlegstructuren en weet ik veel wat voor deftige dingen meer.
Ja, die dan vermomd ook weer in het andere werk terechtkomen. Maar daar gaan we het zo ook nog wel even over hebben. Eerst razernij, het radioverhaal. Wat was de inspiratie voor dit verhaal?
Nou, het allereerste wat ik moest doen is bedenken toen ik eenmaal had toegezegd om het te doen, want het ging op aanvraag, dat ik het zou moeten voorlezen en dat mensen het te horen kregen en niet te lezen. Dat maakt natuurlijk een enorm verschil. En toen ik er eenmaal vast zat, toen bedacht ik dat ik dus dit soort problemen krijg met mijn stem, die het vaak niet doet. En die bovendien nogal onverstaanbaar is, krijg ik vaak als klacht bij lezingen.
Dus
te zacht, inderdaad, voornamelijk te zacht. Ik ben wel eens bij een logopedist geweest, die zei, het is volkomen psychisch, je hebt voldoende volume. En dat komt waarschijnlijk doordat ik niet zo erg houd van mensen die erg luid zijn. Dus uit compensatie word ik dan zelf maar wat zachter. Maar ik moest er wel rekening mee houden dat ik het moest voorlezen, ten eerste voor het publiek en ten tweede, het moet ook hoorbaar zijn voor de radio. Dus ik moest zulke zinnen schrijven dat ik ze zelf gemakkelijk zou kunnen voorlezen. En ik moest ook nog net redden tot het einde van het verhaal zonder mijn stem kwijt te raken. Dat was het eerste waar ik aan dacht toen ik het ging schrijven. Ten tweede, moeten mensen het in één keer kunnen begrijpen? Je kunt niet nog eens even terug lezen, wat je toch wel gauw doet als je zinnen leest. Heen en weer schieten. Dus dat wil zeggen dat ik iets anders moest doen dan ik gebruikelijk doe. Namelijk veel essayistiek erin stoppen. Veel dingen waar je even een tijdje jezelf misschien even moet wegleggen. Even moet nadenken en het dan weer oppikken. Het feit dat het radioboek was, was erg bepalend voor de inhoud en voor de hele stijl van het verhaal. Ja.
U zei al, anders dan ander werk, dit verhaal waarin we Jonathan op een beslissend moment tegenkomen. Hij wil iets niet. Wat was uw bedoeling met het verhaal?
Nou, ik wilde eens een soort innerlijke opwinding, inderdaad razernij, een puberale razernij laten zien die zich niet uit in vreselijk aan de heroïne gaan of rondhoereren, maar die heel innerlijk is en intern, maar toch heel erg hevig. Als ik niet houd van luidheid bij mensen en de neiging heb zelf ook nogal rustig en bedachtzaam te zijn, dan verkijken veel mensen zich er nogal eens op dat je dan intern blijkbaar ook heel rustig bent. En dat hoeft natuurlijk niet altijd zo. Dus ik wilde eens een keer schrijven over die innerlijke opwinding van mensen die aan de buitenkant er tamelijk kalm uitzien.
Ja. En het ademt zeer zeker uw schrijfstijl, mensen die uw werk kennen. Wat bedachtzaam soms, maar heel veel aandacht voor detail, voor kunstuitingen, voor de wetenschap. Komt er allemaal in voor. Dat is met andere werk ook het geval, hè?
Ja, het heeft wel wat van mijn andere werk. Je kunt niet zomaar veranderen, nee. Natuurlijk in klappen niet heel anders schrijven. Het is wat klassieker misschien dan veel van mijn andere werk, hoewel ook weer niet veel klassieker dan de jongste roman. Maar ik houd er wel van om te laten zien waar mensen allemaal mee bezig zijn. En dan niet zo erg precies wat ze doen, maar vooral wat ze denken en wat de dingen zijn die je voedt. Dus inderdaad, wetenschap lezen en muziek maken. Ja.
Komt natuurlijk ook allemaal uit uw eigen leven. Als je leest dat u 3 studies heeft gedaan. Kunstgeschiedenis, rechten en filosofie. Zelf ook heeft viool gespeeld. Dan is bijna logisch dat al die dingen een weerklank vinden in uw werk, lijkt mij. Kon u eigenlijk niet kiezen toen met die studies?
Nou, dat viel wel mee. Ik was heel jong toen ik ging studeren. En eigenlijk was ik niet zo heel erg voorbereid. En ik kreeg een foldertje te lezen waarin stond dat als je filosofie studeerde, dat het dan handig was om nog iets anders te studeren, zodat je daarover kon filosoferen. Want anders dan zit je maar te filosoferen en dan heb je niks verder om handen. Dus toen ben ik gaan strepen. En ik vond als puber dat ik wel veel wist van muziek en van literatuur, maar nog niets van beeldende kunst. En dat is eigenlijk de manier waarop dingen zijn weggestreept. Toen bleef kunstgeschiedenis over. Dat ben ik toen gaan studeren. En pas veel later, toen ik al afgestudeerd was, merkte ik dat rechten toch wel een handige aanvulling was op studie van filosofie, ethiek, wat mijn specialisatie was. Dus, en omdat het waren de jaren 80 en ik kon ergens een baan vinden, zoals veel anderen ook. En je kon kiezen of kraker worden en met verfbommen naar de Gouden Koets gaan gooien, of nog iets anders gaan studeren. Dus ik heb voor dat laatste gekozen en dat werd rechten.
Dat verfbommen, dat lag u niet, hè? Gooien.
Nee, ik ben niet zo praktisch, dus dat zou vast misgegaan zijn.
Nou, ik geloof ook niet dat helemaal goed is gegaan met die verfbom. Dus.
Nee, dat is wel waar. Maar het was toen wel een tijd waarin je niet direct uit de schoolbanken werd getrokken om aan het werk te gaan. Dus ik denk dat veel meer mensen toen een beetje zijn gaan zwerven en zweven. En bij mij kwam dat draaide dat erop uit dat ik 3 studies deed. Dus het ziet er heel gericht uit, maar het was eigenlijk dezelfde zoektocht als veel mensen van die leeftijd maakten.
En het schrijven, was dat al een optie destijds of is dat er later bijgekomen?
Dat schrijven, dat deed ik eigenlijk altijd al wel. Ik heb op de middelbare school bedacht dat ik, als ik dood zou gaan, in ieder geval 1 boek geschreven had willen hebben. Het was voor mij niet zozeer een kwestie van schrijver worden. En ik vind schrijver zijn nog steeds niet erg interessant. Maar wel boeken willen schrijven. En die aan anderen laten lezen. Dus dat eerste boek wat ik ooit geschreven heb, mijn debuut, dat is
De Zonen van het Uitzicht?
Dat is De Zonen van het Uitzicht geworden. Dat is echt letterlijk in de collegebanken geschreven. Want ik studeerde inmiddels rechten. Ik werkte ook bij een organisatieadviesbureau daarnaast. Maar al met al gaf dat nog voldoende tijd om een boek te schrijven.
Oei.
Die rechtenstudie, die kan best, het niveau kan wel iets omhoog.
Zou dat niet al veranderd zijn? Is dat nog steeds zo?
Ik heb later les gegeven aan de rechtenfaculteit. En ik weet dat je nog steeds er wel een roman naast kunt schrijven en een baan ernaast kunt hebben.
Oké.
Dus die roman die schreef ik ook. Sommige delen daarvan zijn echt letterlijk in de collegebank geschreven. En op sommige bladzijden kun je het nog terugvinden. Er staat ergens koopverdrag van Weens koopverdrag komt erin voor. Ik weet niet meer wat het is, maar dat is erin terechtgekomen omdat het college daarover ging. Dus zo ontstond dat boek toen de tijd. En dat werd toen dat boek was natuurlijk helemaal vol van alle dingen die ik net had gelezen en geleerd en gehoord. Dat was echt een boek dat voortkwam uit de academie en uit dat studeren.
Ja. En kreeg dus meteen het predicaat nogal ontoegankelijk?
Nou, het kreeg het predicaat postmodern. En postmodern is in Nederland een synoniem voor ontoegankelijk. Het gekke was dat het vooral de wetenschappers waren en de critici die het ontoegankelijk vonden. Want mensen die er bevooroordeeld aan begonnen en ook tamelijk onbezorgd, die vonden het eigenlijk best een leuk, gezellig boek, waarvan ze zeiden, ja, je hoeft niet alles te herkennen of te begrijpen. Het waren eigenlijk de mensen die dachten dat ze het helemaal in één keer helemaal in de vingers moesten hebben en alle verwijzingen moesten herkennen, die er wat zenuwachtig van werden.
Mm.
Als je dat achterwege laat, dan is het best nog steeds, vind ik ook wel, een gezellig boek. Er wordt om die reden ook nog steeds college overgegeven aan studenten. Neerlandistiek, zo lang na dato, want het is inmiddels al bijna 20 jaar geleden dat het uitkwam. Omdat het binnen dat postmodernisme toch een van de gezelligste boeken was die er verschenen. En daarom kiezen ze deze meestal uit.
Ja, ja. Ik dacht van, heeft het daarom misschien zo lang geduurd voordat er een tweede roman kwam? Want er zijn natuurlijk een heleboel geschriften verschenen tussendoor. Maar dat was niet vanwege hoe het ontvangen werd dat het zo lang heeft geduurd.
Nou ja, in zekere zin wel, want het werd zo goed ontvangen. Ik bedoel, het kreeg wat predicaat postmodernisme en een moeilijk boek.
Een
maar het kreeg een mooie prijs en er was heel erg veel aandacht voor. Echt opmerkelijk veel, en zeker voor een debuut. En het kwam ook meteen bij de universiteiten terecht. En ik kreeg meteen eindeloze verzoeken om interviews en van alles nog wat. En ik was er eigenlijk, komende vanuit het studeren en werken en vanuit het organisatieadvies, niet helemaal voorbereid op de opwinding van de literaire wereld. Dus ik verdween daar ook heel snel weer uit. En dat is de reden waarom ik andere dingen ben gaan doen. En ik dacht ook, ja, het feit dat je een boek hebt geschreven wil nog niet zeggen dat je 2 jaar later weer met een boek komt. Nou, dat duurde wat langer dan gepland. En in de tussentijd heb ik, weet ik veel, wat allemaal voor werk gedaan. En in feite ook een gewone normale loopbaan gemaakt. Ja. En kennis opgedaan en ervaringen en totdat ik dacht, nou moest het maar weer eens wezen en ik schrijf weer een boek.
Ja. En tot die tijd waren in ieder geval wel de columns in de Volkskrant, waarin het vaak gaat over de actualiteit en waarin ik het altijd erg prettig vond dat er niet zo hoog van de toren werd geblazen met van hier, zo is het, ik vind dat het zo is, maar dat u heel vaak de actuele dingen juist van een draai voorzag die anderen nou net even niet zagen. Ja, bijvoorbeeld de laatste column die ik heb gelezen ging over de kredietcrisis. Iedereen heeft het maar over van, oh, het is zo ernstig. En dat komt allemaal omdat mensen zo emotioneel reageren. En u zegt, nee hoor, het is de ratio. Heel verfrissend, heel anders. Dat is een beetje uw kenmerk ook, hè?
Nou, dat komt ook nog steeds voort uit het feit dat ik toch nog steeds tot de universiteit behoor. Zij dat ik er niet meer werk en er niet meer thuis ben, maar eigenlijk behoor ik er nog wel bij. Dat je de neiging hebt om te kijken, nou, eerst eens even kijken hoe het precies zit voordat ik er een mening over vorm. En dan krijg je columns waar die zoektocht heel duidelijk in aanwezig is. Ik probeer dat argument eens, probeer iets anders. Kijken van wat zit er eigenlijk achter, voordat je meteen al in allerlei emoties losbarst en er iets van vindt. Ik heb wel geleerd langzamerhand in die columns om er toch uiteindelijk wel eens een keer iets van te vinden. Dat vinden mensen ook wel prettig. Maar dan wil ik dat wel onderbouwd hebben. En in die zoektocht denk ik altijd, ja, geen enkel wapen is verboden wat dat betreft. Dus alles wat je kunt binnenhalen aan informatie, of dat nou uit kinderliedjes komt of uit eerbiedwaardige proefschriften, dat maakt mij niet zo erg veel uit. Waar ik de argumenten maar kan halen, daar haal ik ze. En dat maakt het tot zo'n wonderlijke mix meestal van redeneringen en kennis.
En een heel ander geluid in deze tijd, waarin iedereen eigenlijk voor mijn gevoel vaak al begint te roepen zonder dat hij weet waar hij het over heeft. Voelt u zich niet vaak een buitenstaander wat dat betreft?
Nee, want het gekke is, en dat is ook een beetje bevorderd door de e-mail, is ik krijg erg veel reacties op die columns. En er wordt voornamelijk gereageerd door mensen die dit een prettige aanpak vinden en die aanpak zelf ook hebben. Dus ik heb het gevoel toch te behoren. Een van de mensen die mij ooit schreef, een van de Volkskrantlezers, die noemde het een verborgen stam in het oerwoud. En er is zo'n soort verborgen stam in het oerwoud van mensen die liever niet meteen gaan schreeuwen, maar eerst eens uitzoeken hoe het zit. En die mensen melden zich allemaal. Dus in die stam ben ik langzamerhand opgenomen. Dus ik voel me integendeel geen buitenstaander, maar juist heel thuis.
Goed, de roman waar we het al even over hinten. De Literaire Kring. Vorig jaar verschenen, genomineerd voor een aantal prijzen. Ook bekroond met de Annie Romeinprijs, waarvoor je niet genomineerd kunt zijn, maar die kreeg u wel. En een heel ander boek schreven de mensen die het eerste gelezen hadden dan dat eerste. Klassieker roman met een verhaal. Terwijl ik denk, als ik u nu zo hoor, dat niet zoveel verschilt heeft van elkaar.
Nee, het verschilt ook eigenlijk niet zoveel van elkaar. Maar jezelf verandert, je toon verandert natuurlijk. Zelfs fysiek is dat al zo. Je stem daalt een stuk. Mijn stem is natuurlijk nu veel lager dan 20 jaar geleden. En het zou ook heel raar zijn als je stem op papier niet verandert. Alles aan jezelf. Sommige dingen worden beter en andere dingen worden iets minder goed. Maar goed, de dingen veranderen en de wereld om je heen verandert. Dus de manier waarop je erop reageert verandert daardoor ook. Dit boek is wat maatschappelijker, omdat ik natuurlijk, ik was nu in de 40 terwijl ik het schreef. En sta midden in een loopbaan. Dat vorige schreef ik inderdaad in de collegebanken. Dat heeft natuurlijk een heel ander effect. Maar wat hetzelfde blijft, is de behoefte om dingen van verschillende kanten te bekijken, het nog eens om te draaien en tegelijkertijd er veel plezier bij te hebben. Dat was in het eerste boek zo, dat is nu ook weer zo. Je moet wel dingen willen uitzoeken, maar tegelijkertijd moet er ook enige amusement in zitten.
Het heeft te maken met een waar gebeurd verhaal, een glycerineschandaal, waarbij een Nederlands bedrijf vervuilde glycerine aan Haiti had geleverd. Het is daar in hoestdrank gestopt en er zijn tientallen kinderen aan dood gegaan. De schuldigen zijn wel gestraft, maar ook niet helemaal. En in dit boek gaat het om een literaire leeskring waarin de dader zeg maar heeft gezeten. En de literaire lezers die zich optrekken aan alle mooie geëngageerde boeken die ze lezen. Ja, die kijken de andere kant op als zij hiervan horen. Ze helpen hem zelfs om er redelijk mee weg te komen, zeg maar. Het klinkt als een aanklacht en ik vroeg me af, is er woede bij u over hoe dat toen is gegaan, die aan de basis lag van deze roman?
Ja, niet alleen ook woede, maar ook een soort van verbazing. En niet alleen over dit geval, maar over heel veel andere gevallen ook. Bent natuurlijk, als je columnist bent, krijg je in de loop der jaren heel wat dingen die er voorbij komen waar je je instort. Er zijn rechtszaken of politieke kwesties of wat dan ook die je uitkiest. En op een gegeven moment denk je, nou daar ga ik me mee bezighouden. En sommige volg je langere tijd. Er zijn ook zaken waar ik maar één keer over schrijf, maar die ik dan toch heel erg lang volg en waar ik ook lang over in discussie blijf achter de schermen. Dus langzamerhand bouw je ook iets op van verbazing en soms ook verontwaardiging tot aan woede over hoe sommige dingen verlopen. En in dit geval geldt dat vooral de laconieke manier waarop in Nederland sommige toch schadelijke en schandelijke affaires onder het tapijt worden geschoven. Terwijl Nederland wel naar het buitenland streng blijft kijken en en precies kan aanwijzen wat daar allemaal misgaat.
Ja, dat opgeheven vingertje.
Ja, goed, dat roepen we ook wel steeds over onszelf. Maar dan denk ik, je moet dan toch op een gegeven moment dat vingertje ook tegen jezelf gaan opheffen. Daarbij komt, ik ben als ethicus op een andere manier ook altijd wel weer betrokken bij de vraag hoe richt je een maatschappij in en hoe zorg je dat alle instellingen fatsoenlijk functioneren. Dus ik word heel erg gevoed met de problemen die daaromheen ontstaan. En toen ik deze casus van die vergiftigde glycerine een keer in de krant had besproken, vond ik dat ik daarmee eigenlijk nog te weinig had kunnen doen. En dat is de reden waarom het in het boek terecht kwam. En wat er gebeurt als zoiets in een roman terechtkomt, is dat het toch weer verandert. Want je maakt personages en dat zijn mensen van vlees en bloed en die hebben allerlei aantrekkelijke eigenschappen. Het zou makkelijk geweest zijn om ze allemaal erg slecht te maken, maar sommige zijn toch wel weer heel erg charmant geworden. En je vat sympathie voor ze op en dan begint het dingen aan schuld en verantwoordelijkheid beginnen te schuiven. Je begint ook begrip te krijgen voor dingen. Je snapt ook dat je in sommige situaties zelf misschien ook te laat of te zwak reageert. In een roman wordt alles veel ingewikkelder en dat is meteen ook een voordeel van een roman boven columnistiek en journalistiek en ethiek misschien zelfs. Nou, niet ethiek, maar het voordeel boven moralisme. Dat je je oordeel nog eens wat langer uitstelt en langer gaat onderzoeken. Waarom grijpen mensen niet eerder in als ze zien dat ze dat eigenlijk zouden moeten? En wat levert het lezen van romans, ook romans over dit soort kwesties, wat levert het op?
Ja, waarbij u nadrukkelijk geen antwoord geeft.
Nee, het antwoord blijft in zekere zin uit. Maar ik denk zelf altijd, als je een boek geschreven hebt, is het daarmee niet af. Want het moet eerst gelezen worden opdat het helemaal het proces voltooid is. Als het niet gelezen wordt, heb je een half boek in feite. En wat er met dit boek is gebeurd, dat ik al anderhalf jaar op stap ben ermee, langs boekhandels, bibliotheken, literaire kringen en wat niet al. Mensen daar naartoe komen om met mij over het boek te praten, maar ook vervolgens dat meenemen naar hun eigen literaire kring en het daarover hebben. En dat is natuurlijk een proces waarvan je verwacht dat het misschien wel tot wat inzicht leidt. Ook al hoor ik vervolgens niet alles terug. Maar het is wat dat betreft een boek met een opdracht om mezelf eens mee aan de slag te gaan.
Dus u houdt ons wel een spiegel voor daarmee?
Nou, ik kreeg een keer een e-mail van een mevrouw die letterlijk zei, ik moest iedere keer dat ik het boek aan het lezen was heen en weer lopen naar de spiegel om naar mezelf te kijken, want ze herkende zichzelf er zo in. Ik merk wel dat hoe meer mensen zich erin herkennen, ook in de posities van de mensen in dit boek. Het gaat over mensen met wat hogere maatschappelijke posities. Het gaat over juristen, mensen met invloedrijke banen. Hoe meer mensen zich daarin herkennen, hoe pijnlijker ze het boek vinden en hoe meer effect en resultaat het ook heeft. En hoe grager ze het ook lezen. Maar het is hard aangekomen in sommige beroepsgroepen.
En is dat ook een doel bij u als u zo'n boek schrijft? Dat het aankomt dat mensen er wat mee gaan doen?
Nou ja, je wilt natuurlijk altijd wel een boek schrijven dat ergens doel treft. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Dat kan ook door een boek van grote literaire schoonheid te schrijven, waar je echt hele mooie taal gaat gebruiken. Dat vind ik ook een legitiem doel. En het kan best zijn dat ik dat ook nog wel weer eens gebruik, dat ik wat stilistischer word. In dit geval wilde ik doel treffen door de inhoud en precies door dit eens een keer met elkaar te bespreken. Dus dat was ook wel de opzet. Bovendien is het natuurlijk ook een vorm van zelfonderzoek, want ik zit zelf ook in dat soort kringen en ik neem ook dat soort beslissingen en ik denk ook mee over hoe moeten dingen en hoe past die literatuur erin? Levert dat nog wat op? Of lees je eigenlijk alleen maar voor je plezier en is literatuur een vorm van vrije tijdsbesteding? Mm. Of zouden we tegen de parlementariërs moeten zeggen van jullie moeten eens wat meer romans lezen, want het geeft inzicht in de werking van de menselijke psyche en in de werking van de samenleving. Dus dat onderzoek zat er wel in.
Ja, en u zegt, ik wilde dat dat gelezen werd. Vandaar wellicht de vorm die ja, een heleboel genres eigenlijk in zich heeft. Het heeft wat thriller-elementen. De literaire kring, dan denk je aan De Eetclub van Saskia Noord bijvoorbeeld. Wat als literair roman wordt verkocht. En dat een verhaal is wat door heel veel mensen wordt gelezen. En waarin, ja, het speelt ook een beetje in een beetje Gooise kringen. Wat volgens mij de literaire kring ook doet, al wordt het niet helemaal zo gezegd. In ieder geval bemiddelde kringen, laat ik het zo zeggen. Maar dan word je ook weer op het verkeerde been gezet, want er komen weer ja, allerlei andere mechanismen aan bod. Het lijkt een sociale roman op momenten. Het wordt heel psychologisch. Ik heb mensen gehoord die zeiden van, hey, ik dacht dat het een lekker leesboek was, maar het is ook nog heel moeilijk. Ik moet er ook nog over nadenken. En dat ja, klinkt alsof u heeft gedacht van, ik zuig ze het verhaal in en dan hoop ik dat ze gaan nadenken.
Nou ja, ik wil mezelf ten eerste ook altijd wel amuseren. Dus heel erg hoogdravende boeken zijn voor mij nooit te verwachten. Maar dat je erover na moet denken, dat moet je bij mij altijd wel verwachten. En dat is een beetje een ongebruikelijke combinatie, denk ik. Dat geldt voor de column ook. Ze zijn op zich niet makkelijk, maar het leest wel vaak plezierig. Of in ieder geval als je bij één argument denkt van, nou, dat neem ik niet helemaal mee, dan zit er altijd nog genoeg in waar je wel wat aan beleeft. En dat is met dit boek ook ook zo, en dat heb ik niet alleen maar voor het publiek gedaan, maar ook voor mijn eigen plezier. Eetclub van Saskia Noord heb ik overigens nooit gelezen.
Er zit wel een kleine verwijzing in, hè?
Er zit een hele kleine verwijzing in, maar wat ik wel gemerkt heb, dat sommige mensen hebben gedacht dat het veel meer een recht toe recht aan verhaal is dan het in feite is. En die vallen nog wel eens over het feit dat er ook wordt nagedacht over de werking van het geld in de wereld. De hele kredietcrisis is in dit boek al ver voor het zover was voorspeld. En dat soort dingen zitten er wel in over het consumeren, over nou ja, er zit van allerlei essayistische gedachten in. Maar ze zijn eigenlijk zo verpakt dat je op het eerste gezicht denkt dat het allemaal reuze spannend en leuk en gezellig is. En sommige mensen kunnen wel even tot stilstand komen als ze dan bij zo'n passage komen. Maar het is ook wel bedoeld voor een publiek dat echt literatuur leest. En voor dat publiek van literaire romans is dit weer een heel erg toegankelijk en leesbaar boek.
Bedankt voor het gesprek.